I got a podcast, Turner Peters Podcast. I got a poster of Andrew Ridgely on my bedroom wall. Andrew Ridgely, oh yeah.
Een hele goede middag, morgen, nacht of avond, lieve luisteraar. En opnieuw welkom bij Teun en Pieter stellen vragen. Tegenover mij zit Pieter. Goedenavond, Pieter.
Goedenavond.
Hey, beetje gek dit, want ja, we gaan gewoon verder met waar we. Maar je wil zoiets goed beginnen.
Zeker.
Er zit er toch vaak weer een week, twee weken tussen, ja, voor de luisteraar.
Maar het is ook wel goed en in het kader van transparantie dat luisteraar ook weet, oké, 2 minuten geleden zeiden ze nog doei en fijne avond.
Jij bent wel echt
en nu zeggen ze weer hallo.
Ja. Je bent wel even gaan plassen, echt. Dat was wel.
Ja,
echt.
Zeker. Dat is gewoon echt even fysieke onderbreking.
Ja. En je bent er weer helemaal klaar voor.
Ik ben helemaal klaar voor.
Waar hadden we het over, Pieter?
Depressie.
Depressie.
Seizoensgebonden.
Ja. Het was ook weer een wat serieus gesprek, eigenlijk, zoals bij Michel ook. Veel info.
Dat is wel een van mijn ik merk wel, ik heb in de loop der jaren stokpaardjes ontwikkeld, merk ik.
Stokpaardjes.
En ik merk dat chronobiologie heet het eigenlijk. Dus ben je een avondmens of een ochtendmens.
En, ja.
Hoe zit het nou met je ritme?
Heb je het er dan ook vaak over met cliënten?
Ja.
En te vaak dan? Omdat het een stokpaardje is? Of?
Nee, stokpaardje heeft inderdaad alweer zo'n negatieve bijklank. Nee, dat is wel iets waar ik me hard voor maak. Zeg maar. Een thema wat ik onderbelicht vind.
Ja.
Net zoals eigenlijk slaapproblemen in het algemeen.
Ja, dat merk ik aan je wel. Ik bedoel, we werken al een hele tijd samen. En je bent ook wel echt een beetje een voorvechter haast voor... Hey jongens, kijk nou eens goed naar die slaap. Dat neem je veel mee, ook in het MDO. Ik vind dat ook heel goed. En, het is ook wel weer lastig, want ja, slaapproblemen zijn ook tegelijkertijd... vaak symptomen van heel veel verschillende klachten ook weer, hè? Wat op zichzelf staand ook weer zorgt voor meer klachten.
Ja, precies. Dus het kan een van de eerste symptomen zijn, maar het kan ook een. Ja,
dus het is
eigenlijk het startpunt zijn.
Dus het is heel belangrijk om mee te nemen in behandelingen.
Heb jij eigenlijk stokpaardjes, Teun?
Heb ik stokpaardjes?
Of heilige huisjes?
Heilige huisjes.
Nou, er is wel één heilig huisje omvergedonderd de afgelopen maanden, toch?
Zoals?
Nou, dat hele George Lucas Star Wars gebeuren. Dat was iets waar ik niet aan mocht komen.
Ik ben blij dat je dat zegt, want dat is weer een beetje terug aan het komen, Pieter.
Oh, echt?
Ja. Ik denk dat iemand van Disney heeft geluisterd naar onze podcast. Dat moet haast wel, want na die aflevering stond een serie genaamd Andor op Disney Plus.
Andor.
En met enig aarzeling... En de van ja, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet. En ja, toch dat.
Mm-hmm.
Mensen zeiden, ja, je moet wel echt kijken, Teun, je vindt dat vet. Toch gedaan.
Fear of missing out.
Nee, ja, nou ja, ja, toch wel, ja. Ja, ik geef het gewoon toe.
Ja, mag je eerlijk over zijn.
En ja, het is gewoon, er moet nog 1 aflevering komen, maar het is fantastisch. En je, zoals in The Sopranos, The Godfather, en ook door jou gezegd ooit, jij mag hem zeggen...
Wat?
De quote.
Oh, just when I thought I was out, they pulled me back in.
Kijk, niemand kan dit zoals Pieter. En het klopt helemaal, ook in dit geval. Ik dacht, ik ben er weg van. Ik ben er klaar mee. Ik ga mijn tatoeage weg laten halen. Nee, dat zou ik nooit doen. Maar ik ben weer terug, jongens. Ik hou er weer van. Ja.
Dan houden we het onderwerp even kort, anders komt er niks anders mee aan boord.
Waar hadden we het over?
Een stokpaardje.
Zou je zeggen dat je het ook weer te vaak misschien ziet? Ik bedoel, het nadeel van stokpaardjes dat je misschien ook te snel daaraan denkt?
Ja, stokpaardje is een beetje een negatief geladen begrip wellicht. Nee, ik vind het niet te vaak. Ik vind het juist heel erg onderbelicht thema. Er wordt heel snel overheen gestapt eigenlijk. Er wordt heel vaak, als je het hebt over avondmens of ochtendmens, er wordt heel vaak met woorden als... discipline, gebrek aan, luiheid, dat soort dingen gestrooid. Terwijl dat eigenlijk heel erg negatieve impact heeft op ook op jonge kinderen al. Dat is een hele duidelijke factor eigenlijk, je bioritme. Daar zouden we meer waardering voor mogen hebben.
Je zegt daarmee eigenlijk ook, hè, van joh, dit is ook gewoon wie je bent. Je hebt bepaalde traits, eigenschappen. Daar kun je heel veel dus van proberen te veranderen. Maar je kunt soms ook gewoon heel oké zijn om situaties daaromheen aan te passen eigenlijk. In plaats van altijd maar mee te moeten in dat stramien.
Ja.
Dat is natuurlijk ook in de psychologie een heel, ook op andere vlakken heel belangrijk.
Ja, je kunt natuurlijk. Het is natuurlijk heel belangrijk tot op zekere hoogte dat je jezelf probeert te ontwikkelen, aan te passen misschien. Hè? Dus om jezelf te veranderen of bij te schaven. Aan de andere kant moet je er ook een keer mee ophouden. Je moet ook jezelf eens omarmen en kijken hoe je zelf in elkaar zit.
Ja.
En wat jou van nature goed afgaat, waar je bij gedijt. En dat je daar de omstandigheden bij zoekt die daarbij passen.
Ja.
Dat doen heel weinig mensen. Heel weinig mensen voelen die vrijheid ook om dat te doen.
Ja.
Dat is wel jammer.
Ja, dat is dan misschien een mooi breukje naar een stokpaardje van mij. Dat ik daar ook wel heel erg op focus. Van ja, wat is iemand ook gewoon wel? En zo'n mooi voorbeeld wat vaak terugkomt is introversie en extraversie.
Mm-hmm.
Ja, en dat iemand, nou weet ik niet of dat ook weer zo strak ligt. Ik zou ook zelf niet echt goed weten of ik nou introvert of extravert ben. Ik weet niet of dat een beetje dynamisch mag zijn, denk het wel. Omdat we denk ik allemaal behoefte hebben om wat prikkels te krijgen en samen te zijn met mensen. En soms ook het heel fijn vinden om even heel prikkelarm en alleen te zijn. Althans, ik kan daar die balans wel in zien bij mezelf. Maar dat het wel heel erg gaat over, inderdaad, omarming, acceptatie, dat soort thema's. Tegelijkertijd merk ik, als ik die woorden uitspreek...
Omarming. Mildheid.
True self. Ja. Dat doet dan ook weer iets met me in een licht allergische reactie die ik nu ook bij mezelf merk. En dat vind ik ook wel bijzonder. Het zijn hele belangrijke thema's, maar ik kan ze eigenlijk niet heel goed horen. Dus heb jij woorden waarvan je zegt van... Oh man, die krijg ik eigenlijk niet meer uit mijn strot. Ja. Misschien ook omdat je ze heel vaak zegt.
Omdat je ze te vaak zegt. En meestal zeg ik bij die woorden dan ook... Ja, dat is een lelijk woord, maar toch. Ja, ik dek me dan zelf vaak in.
Heb je
zo... Ja, zeker. Levensfase.
Levensfase.
Oh, wat een verschrikkelijk woord. Ja, maar ja, het is wel... Verzin er maar eens een ander woord voor. Dus ik zeg meestal... Ja, maar joh, in deze levensfase... Ja, sorry, lelijk woord, maar ik zeg het maar even... Ja, er is toch wel een relevant begrip in ons vak. Hè? Of je nou studeert of, laten we zeggen, dat je kinderen net uit huis zijn.
Dat is heel belangrijk.
Met het empty nest syndroom. Ja, die levensfases zijn gewoon heel belangrijk.
Maar het en is ook zo'n, veranderingen in levensfases.
Het is zo'n klote woord.
Ja.
Life event. Hoor je jezelf dat wel eens zeggen? Life event. Oh, verhuizen. Echtscheiding. Oeh, dat zijn wel life events.
Ja.
Nou, geen wonder dat je moe bent. Ja. Nou, een verschrikkelijk woord ook, life event. Ja,
cliënt heeft in korte tijd veel negatieve life events.
Oh.
Ja, dat is wel grappig. Dat is heel subjectief toch wel ook. Want het zijn niet hele beladen woorden. Toch? Levensfase.
Ik vind sowieso al die anglicanismes, al die Engelse woorden, vind ik verschrikkelijk.
Wat zei je nou? Wat?
Is het een anglicisme?
Geen idee.
Anglicisme. Een Engels woord wat wij dan importeren. Het is iets waar jij heel goed in bent.
Dat is waar.
Oh ja, maar je doet al die awesomes en zo. En, heel veel overbodige Engelse woorden gebruik jij. Dus ik probeer dat eigenlijk heel erg te... En ook germanisme probeer ik ook heel erg.
Ja.
Een van de mooiste
germanismen. Ik vind deze woorden die jij nu allemaal doet ook wel behoorlijk overbodig.
Ja?
Ja. Je kunt toch gewoon zeggen woorden uit Duitsland? Nee,
dat is veel meer lettergrepen.
Ja, maar dan snapt iedereen wel waar je het over hebt.
twee van de vervelendste Engelse woorden, laat ik het zo dan zeggen, die altijd weer tussendoor floepen bij mij. Zeker als ik om ADHD ga, dan probeer ik uit te leggen wat de voordelen van ADHD of ADHD zijn. Ja, dat is dan dat creatieve, associatieve denken.
Mm-hmm.
Ja, dat heb ik zelf ook wel een beetje.
Mm-hmm.
Dan kom je al heel snel bij out-of-the-box denken. Of in brainstorm sessies zul jij het wel heel goed doen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dan zit ik mezelf te schoppen onder de tafel.
Ja.
Maar dan, ja, oh, dat zijn echt van die jeuktermen voor mij. Ja, ja.
Jeuktermen, mooi.
En jij dan? Wat heb jij voor allergische...
Ja, self-care.
Ja, dat is gewoon zelfzorg.
Ja, weet ik. Maar dat denk ik, ja, zeg gewoon zelfzorg. Dat dus.
Okay. Oh, maar dat patiënten dat tegen... Cliënten, sorry, dat tegen jou zeggen.
Ja, of gewoon, weet ik veel, coaches of... ja.
Coach sowieso
ja,
al.
Het is zo verschrikkelijk.
Begeleider.
Ja, coach. Ja.
Coach.
Ook het feit dat iedereen zichzelf ook coach noemt of mag noemen. Of...
Ja. Nou, ik ben een coach. Ik ben een hockeycoach.
Je bent een hockeycoach?
Ja, dat zou je niet zeggen. Ik weet niet eens wat je de platte kant en de bolle kant van de hockeystick is. Maar toch ben ik hockeycoach geworden.
Ja.
Toelatingseisen zijn dus niet...
Het lijkt me wel handig voor een coach om wel te weten dat daar verschil is.
Ik weet inmiddels dat je niet met de bolle kant mag staan.
Oh, klasse.
Maar ik kwam er eigenlijk pas 2 weken geleden achter dat in vergelijking met voetbal, wat ik vroeger zelf gedaan heb, dat het best een verschil maakt of jij nou links midden of rechts midden staat bij hockey. Want je zit met die bolle kant. Als je dus rechts midden staat, dan moet je altijd de bal eigenlijk aannemen met je backhand.
Ja, ja. Is er een verschil tussen links- en rechtshandigheid bij hockey?
Nee.
Nee.
En waarom niet? Waarom zijn er geen linkshandige sticks?
Wacht even. Er wordt geen onderscheid gemaakt.
Nee. Iedereen speelt met dezelfde rechtshandige stick.
Wat is dat nou?
Ja, dat is bullshit. Daar maak ik me ook heel boos over.
Nou, voor de luisteraar, zowel Pieter
voor
en ik...
Voor zover ik weet, hè. Maar ik heb nog nooit een...
Er zijn gewoon altijd dezelfde sticks.
Altijd dezelfde sticks met de bolle kant.
Ik weet wel dat ik de oma van mijn overgrootmoeder, die deed heel veel midgetgolf. En die had blijkbaar wel een linkshandige midgetgolfclub.
Ik heb eens een golfcursus gedaan.
Die heeft ook een bolle kant en een platte kant.
Ja, zeker. Nee, maar zo'n ja, nee, precies. Ook golfclubs hebben dat. En die bestaan wel.
Die bestaan wel. Dus maar bij hockey golfers. Is dat niet, denk je?
Nee.
Nee.
Ik heb er nog nooit één gezien.
Ik vind dat... en even voor de luisteraar... Pieter en ik zijn beiden linkshandig. Ik denk dat ook... Toen we daarachter kwamen... Onze verbinding ineens heel hard ging, toch?
Ja.
Je bent toch een minderheid.
De druppel die de emmer deed overlopen in positieve zin.
Ja.
Ja je bent toch een minderheid.
Je bent een minderheid, hè? En dat verbroedert dan meteen. Waar loop jij het meest tegenaan als linkshandige?
Schrijven. Vlekken. Dus.
Vlekken, ja. Ik schrijf wel met een vulpen, uit principe.
Ja, heb ik een aantal jaar gedaan. En dat is toch ook een beetje... Dat is een beetje in hetzelfde thema van... Ja, je kunt jezelf wel blijven martelen om met een vulpen te schrijven. En ik wil met een vulpen schrijven, ook al ben ik linkshandig.
Ja.
Maar je kunt eigenlijk ook accepteren... Oké, jongens, laat maar niet doen. Ik ben nou helemaal linkshandig. Ik pak gewoon een balpen. En dan maak je het leven net iets gemakkelijker.
Ja, maar ik vind een vulpen zo mooi.
Is ook. Ja. Maar het is gewoon niet voor ons weggelegd.
Oké. Dat zal ik dan...
Scharen.
Wil je zeggen dat ik dat zal moeten accepteren, Pieter?
Omarmen.
Ja, mijn linkshandigheid.
Ja. En dat je vergeten wordt in deze maatschappij.
Ja, ik loop het meest met knippen. Dat is echt verschrikkelijk. Dus ik knip wel met rechts. Gewoon, omdat het met links niet gaat.
Ja, dan knip ik echt... Dan knip ik mezelf.
Ja, ik knip met links.
Blikopeners.
Blikopeners?
Dat is echt niet te doen. Heb je wel eens een blik fatsoenlijk open gekregen?
Nee.
Nee.
Maar dat ligt denk ik niet aan mijn links- of rechtshandigheid.
Ja.
Dat is gewoon niet van mij weggelegd.
Nee.
Maar dat ligt dus wel aan... Nee, ja, wacht dat even. Ligt dat is dus mijn linkshandigheid.
Ja.
Oh.
Ja. Al die keukengerij is allemaal rechtshandig.
Bizar.
Wat had ik nou laatst nog meer? Autorijden. Dat is ook helemaal op rechtshandige en rechtsbenigen schakelen, gas geven, helemaal je rechtervoet.
Ja, maar zie je daar een handicap in? Is dat,
nee, dat is dan weer
dat
zo.
Dat leer je echt zo aan.
Dat is dan weer zo.
Je gebruikt je muis ook gewoon met je rechterhand, denk ik.
Maar ik vond het wel heel fijn in Australië geweest ooit, daar ook auto gereden.
Ja?
Ah, dat is wel een verademing.
Echt waar?
Dat je alles met links mag doen. Ja.
Maar dan schakel je dus ook met links.
Ja, dan schakel je met links.
Oh, ja. En dat gaat dan toch makkelijker. Ik heb dat nooit gedaan.
Ik vond dat heel fijn, ja. Ja, het is een harde wereld voor de linkshandigen.
Het is niet makkelijk, nee.
Maar onthoud, left-handed people are always right.
Waar hadden we het over? Over woorden die we niet meer kunnen horen.
Waarover niet. We moeten even naar muziek en series en dat soort dingen. Over depressie.
Laten we even dat depressiestuk terugpakken. Ja, dat is goed. Is goed.
Somberheid.
Ja, somberheid. Waar denk jij aan bij muziek als het gaat om somberheid? Depressie. Onze gast, Michel, gaf dat nummer Black aan. Dat hebben we toen niet gedraaid, omdat hij een ander nummer wilde uiteindelijk. Maar dat was het nummer waarvan hij zei, dat symboliseert heel mooi de depressie.
Dat is wel mooi. Het doet een beetje denken aan Churchill, hè, die over de grote zwarte hond, volgens mij had hij het altijd als vijand. Daarmee bedoelde hij zijn depressies, waar hij aan leed.
Oh, dat het hebben over dingen die... Daar is ook zo'n filmpje van. Nee, van de Black Dog. Dat is om zo'n depressie te duiden. Heb je dit filmpje?
Waarschijnlijk is dat dus geïnspireerd door Churchill. Ja,
maar dat wordt dan op iedere cursus wordt dat gedraaid.
Ja,
nee, dat ook. Dat, en dan denk ik,
overheidsreisjes en dat soort dingen.
Ja.
Het lastige bij muziek en depressie, denk ik, is dat er heel veel muziek over somberheid en verdriet en ongeluk gaat. Maar dat dat altijd allemaal gekoppeld is aan de liefde. Aan in de steek gelaten worden en zo. Echt puur depressie. Ik moet vaak denken aan... Er zijn natuurlijk een paar hele mooie nummers. Amy Winehouse heeft wel hele mooie dingen geschreven. Had vorige keer ook al over. Back to Black. De kleur zwart komt natuurlijk wel vaak. Black van Pearl Jam. Gaat er ook over gekwelde, getormenteerde mensen. Wel grappig. Een nummer wat mij aan seizoensdepressie doet denken eigenlijk vaak. Als ik het hoor. Maar het is eigenlijk ook een heel complex nummer. Maar... Ik heb al het gevoel, of ik zie daar wel een soort van darkness of duisternis, minder licht, somberheid. Dat is een beetje in dat thema. The Sound of Silence. Dat begint met... Misschien kun je Sound of Silence eens aanzetten?
Natuurlijk.
Zo'n classic.
Ja.
Ja, dat begint natuurlijk meteen met darkness.
Hello, darkness, my old friend.
Dat is een heel gelaagd nummer, hoor, maar ik heb daar altijd wel een soort... somberheid, fantasie bij, duisternis, winter.
Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Ja. Dat het eerste, die Hello Darkness, My Old Friend, maar dat die derde en vierde regel, van dat er een bepaalde gedachte in je opkomt, naar binnen kruipt, misschien wel tijdens je slaap, of je winterslaap, en dat zich dat dan vastzet en dat je er niet meer vanaf komt.
Ja.
Misschien dat het over iets heel anders gaat, maar ik heb wel een beetje die associatie.
Misschien gaat het over harddrugs, zouden we aan Michel moeten vragen. Dat kon niet heel goed, hè? Dat vond ik een heel grappig stukje, dat we... Allerlei, wat was het, witte was. En dan zei hij cocaïne.
Ja, dat was leuk. Ja, raad het druk. Ja, ja, raad het druk. Een soort quizje van maken.
Hartstikke leuk.
Ja.
Heroïne, godverdomme, van Doe Maar. Maar je hebt ook Mom's Little Helper van Rolling Stones. Het gaat eigenlijk ook over een beetje over medicatie. Zo heb je...
Brown Sugar.
Brown Sugar, ook weer heroïne.
Witte was.
Cocaïne. En dan heb je ook nog... Nee, dat hoef ik niet allemaal bij te zeggen.
Wij noemen het liedje en jij noemt het druk.
Dat is wel een leuk spelletje dit. Maar je zegt het eigenlijk wel... De nummers gaan denk ik toch vaak meer over verdriet. Of misschien dat tijdelijke wat meer. Dan echt specifiek over die lange periode. Of over rouw bijvoorbeeld. Het is...
Ja, over verliezen vaak.
Ja.
Ik kan me een nummer van... Volgens mij, zoek eens op Wintertime, heet het geloof ik, van Norah Jones. Snora Jones noemde ik haar vroeger altijd, omdat het toch wel wat slaapverwekkende muziek is. Als je te lang luistert, maar even 10 seconden kan wel. Volgens mij begint dat met...
Dat daar kan al onze luisteraars in slaap vallen. Wat misschien al überhaupt komt door naar ons te luisteren.
Ja, maar het is op zich goed.
Wintertime.
Ja, bestaat dat? Heet dat Wintertime?
Het heet Wintertime.
Nou, zet eens aan. Ik dacht dat dat wel...
Je hoort meteen dat het Norah Jones is hier.
Ja, ik ga nu wel gapen.
I'm alone, but I feel alright in the summertime.
Summertime.
in the spring when the house is dark. Doesn't bother me.
Oké, dan komt nu de winter, denk ik. Dat verwoordt ze wel mooi, toch?
Dat doet ze wel heel goed.
In de lente en de zomer gaat het allemaal prima, of in de herfst. En in de winter gaat het in één keer knal onderuit. Dat is een van de weinigen eigenlijk die ik ken.
Ja, zo specifiek over seizoensgebonden, ja.
Zo wordt er ook meteen wat menselijker door. Vind je ook niet, Nora? Ik heb meteen wel weer wat meer compassie met Nora.
Ja. Ja, Nora heb ik... Ja, ik heb haar vroeger ook veel geluisterd, inderdaad, om in slaap te vallen. Het is
ja, of zo op zondagochtend, om weer wakker te worden of zo. Maar dan zoek je toch
ik denk dat ze
slaap.
Ook echt in zo'n afspeellijstje staat, hè?
Sunday morning classics.
Coffee time.
Ja, denk ik het ook. Ja. Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het geen goede artiest is. Dus al,
Heb jij zondagochtend artiesten? Of woensdagavond artiesten? Heb jij muziek die bij een bepaalde dag of sfeer of mood hoort?
Ik denk dat zondagochtend bij ons wel vaak een muziekje aanstaat, ja. Dat wel.
Ja, maar wat dan?
Vast
niet Cold Band.
Nee. Dan even kijken. Ik weet nooit zo goed hoe je zijn achternaam uitspreekt. Het is wel een artiest waarvan ik sowieso denk, hey, waarom kent niet iedereen die?
Het is met die lastige achternaam. Ridgely.
Ik luister heel graag op zondagochtend naar Michael
Bublé.
Kiwanuka.
Oh, Kiwanuka. Ja, oh, gelukkig. Als Bublé was geweest, dan was dit een einde van de podcast geweest.
En die heeft twee nummers op YouTube.
Kiwanuka.
Ik zal ze op de Instagram post erbij zetten. Dat zijn twee nummers live sessions. En Cold Little Heart. Love and Hate is het volgens mij.
Hoe heet die plaat waar...
Love and Hate. Met dat hart. Of wat bedoel je?
Ja, is dat die? Nee, ik bedoel voor mij zijn eerste plaat. Een prachtige plaat, ja. Nee, maar dat is echt... Dat zou ik ook zondagochtend kunnen opzetten. En heb je zaterdagavond muziek? Vrijdagavond muziek? Het is nu vrijdagavond, je gaat straks in de auto, je stapt in de auto. Oké, weekend begint. Wat zet je dan op?
Nou ja, dan heb ik vaak, denk ik, niet echt muziek aanstaan. Dan gaat meestal toch een podcast aan.
Ga je naar jezelf luisteren?
Ja, dus de Teun en Pieter stellen vragen podcast. Ik heb 's morgens eigenlijk in de regel op de fiets naar mijn werk AC/DC aan.
AC/DC?
Ja.
Thunderstruck.
Echt? Dat is eigenlijk het begin. Dat is het begin van mijn dag.
Daar echt zo niks mee.
Nee.
Ik kan niet tegen gillende mensen. Dat heb ik ooit ontdekt. kan ik echt van die heavy metal types die dan alles gillend doen. Dat is verschrikkelijk. Grappig.
Ik vind het heel fijn om, om de dag zo te beginnen. En AC/DC is in die zin heel eenvoudig. Het is heel basic en heel lekker. Er zit een lekker ritme in. En het is lekker om bij te rennen of bij te fietsen.
Heb je AC/DC wel eens betrapt op een interessante songtekst?
Dat durf ik dus niet te zeggen, want daar luister ik
bijna
niet naar.
Niet te verstaan ook. Nee.
Maar ik ben de laatste tijd dus ook veel meer muziek aan het luisteren. Dus ik luister eigenlijk onze podcast terug. Als ik hem geëdit heb, dan luister ik, klopt het een beetje, loopt het. En toch een beetje zo op Apple Music wat plaatjes ontdekken. Ja, en ik zit zelf nog even ondertussen te denken aan seizoensgebonden depressie in films of series. Dat seizoensgebonden is wat lastig. Ik denk bij depressie en films eigenlijk altijd aan American Beauty.
Hmm. Mm-hmm.
Ook levensfaseproblematiek. True Self. Ja, dat blijft een mooie film. Is wat,
Donnie Darko.
Donnie Darko. Ja, is dat depressie of meer psychotisch?
Ja, psychotische depressie heb ik eigenlijk.
Ligt ook dicht tegen elkaar aan vaak, hè?
Ja.
In series zeker. En ook al in real life. En dan ja, qua series, ja, er is wat mij betreft, en daar hebben we het alles over gehad, maar één serie die echt het goed heeft over somberheid.
Sopranos.
Ja, ik wilde zeggen The Leftovers.
Leftovers, ja. Ja, maar dat is eigenlijk rauw, hè? Dus ja. Eigenlijk gewoon, hoe ga je om met verlies?
Hoe ga je om met verlies, ja. Ik vind het wel interessant, hoor. Omdat je dus... Het seizoensgebonden stuk is dan heel... meer lichamelijk, hè? Meer
ja, wat biologischer.
Ja, wat biologischer. Terwijl we toch de neiging hebben bij gewone depressie... Om dat toch wat meer dan...
Te psychologiseren.
Te psychologiseren.
Ja, dat klopt. Ja, dat is heel erg de vraag. Hè? Wat we heel vaak doen in de psychiatrie is dat hoe... Dat is ook heel bijzonder. Hoe ernstiger het is, mm-hmm. hoe meer we denken... Oh, dat is biologisch. Zoals schizofrenie, manische depressie. Dat zijn hele ernstige ziektebeelden. Hè? Veel mensen aan doodgaan ook, zeg maar. Psychose, sowieso. Psychotische depressie. Dan wordt dat is iets biologisch. Daar moeten we pillen in stoppen. Dan moeten we elektroshocks... Daar hoef je niet mee te gaan praten, dat werkt niet. Terwijl bij de mildere beelden, zoals een milde somberheid of dat soort of angststoornissen, maar mensen die nog wel gewoon naar het werk kunnen,
ja.
dat als psychologisch wordt gezien. En waarbij dus ook wordt gezegd, nou, dat ga je met gesprekstherapie oplossen. Daar is geen enkele basis voor om dat aan te nemen.
Nee.
Het kan heel goed zo zijn dat juist die milde dingen veel meer biologische onderliggende factoren hebben dan die ernstige.
Ja.
Er is een theorie dat psychose, schizofrenie, dat heel veel met trauma te maken heeft in de kindertijd bijvoorbeeld. Maar heel lang is het een no-go area geweest om bij mensen die psychotisch waren, om daar bijvoorbeeld traumatherapie, EMDR, bij toe te passen. Want dat zou alleen maar meer ontregelen. Precies, heel voorzichtig mee
gevaarlijk.
Zijn. Stop er maar wat pillen in, zet ze maar in de separeer.
Ja. Ook niet gek natuurlijk, hè, we willen misschien ook, we zijn daarin wat voorzichtig geweest, steeds minder.
Ja, maar... en terecht, denk ik, die voorzichtigheid. Precies. Maar die conclusie van, dat zal wel biologisch zijn, stuur daar maar een dokter naartoe. En die mildere dingen, dat is voer voor psychologen, dat is eigenlijk nergens op gebaseerd.
Nee, en ik waardeer dat wel aan jou, dat jij als psychiater ook echt wel die meer psychologische kant, psychotherapeutische kant... echt ook wel mee te nemen. En de tijd te nemen. En volgens mij is dat niet standaard. Maar opnieuw, dan ga ik uit van een vooroordeel.
Ja.
Of is het een ontwikkeling?
Ja, het is denk ik deels een ontwikkeling. Maar het is ook een beetje gewoon waar je hart ligt, denk ik. En ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende type psychiaters. Je hebt natuurlijk de geitenwolle sokken types die het nog over Freud hebben. En daar zit ook heel veel waarde in.
Mm-hmm.
Het is wel mooi, hè? In dat kader. Ik ben de Sopranos aan het herkijken. Ja, daar zit natuurlijk een psychiater in. De psychiatrie speelt daar een belangrijk aandeel. En die psychiater, een prachtige rol. Maar als je echt goed gaat kijken naar wat voor psychiater dat is, dan gaat eigenlijk nergens over. Dat is eigenlijk een hele Freudiaanse psychiater, hè, die het heeft over... God, die eenden die nu vertrokken zijn uit jouw zwembad. Ja, dat symboliseert de angst van het kwijtraken van je familie.
Mm-hmm.
Dat zit allemaal in die eerste aflevering van het eerste seizoen.
De pilot.
Terwijl ze dan in de tweede aflevering zegt van... je had een paniekaanval. Oh, hier is Prozac.
Oké. Okay.
dus wat voor psychiater ben je nou? Hè? Ben je nou een die het over je moeder gaat hebben... en je dromen gaat analyseren... en een beetje die Freudiaanse insteek heeft?
Mm-hmm.
Of ben je... mega biologische psychiater die alles met een pil probeert op te lossen. Nou, in de Sopranos is die psychiater van allebei.
Ja.
Maar dat is niet echt realistisch.
Jij bent ook van allebei, maar misschien dat je niet zo snel switcht. Wil je dat verhaal zeggen?
Nou, kijk, als iemand na één paniekaanval aan de pillen zetten,
snel.
Dat
ja,
is natuurlijk eigenlijk gewoon debiel. Dat doet denk ik geen enkele psychiater in Nederland. Dan ga je eerst eens gewoon... uitzoeken wat er gebeurd is en proberen met cognitieve gedragstherapie of wat dan ook, of exposure.
Hoewel de Sopranos wel heel erg zijn best deed, want het was voor mij... mij staat ook nog bij dat zij zelf supervisie had. Zij ging zelf ook, of leertherapie.
Leertherapie.
Maar zij ging naar een andere psychiater om weer te kijken van hey, wat doet meneer Soprano met mij? En
ja, haar... maar dat is ook heel belangrijk.
Nee,
dat,
precies. Dat, maar ik vond dat dus heel mooi dat ook weer aandacht kreeg. Ja. Mij staat dat voor. Ik heb die serie heel lang niet meer gezien.
Ja.
Maar mij staat dat nog bij, dat het juist heel realistisch in beeld gebracht werd.
Ja.
En ook wat allemaal bij haar gebeurt. En haar overwegingen en angsten en de spanning die ook zo'n cliënt met zich meeneemt in positieve en negatieve zin.
Ja.
Maar dat stukje...
Nee, zeker. Ja, ze willen eigenlijk een hele klassieke psychiater neerzetten die dus à la Freud heel veel gaat verklaren. En
op de bank liggen.
Ook dromen. Hè. Dromen spelen een belangrijke rol ook in die serie. En, zelfs dat hele Oedipus-principe, hè, van dat Tony vriendinnen uitzoekt die lijken op zijn moeder, zeg maar. Op een gegeven moment zegt hij ook van, I'm sure I don't want to fuck my mother. Dat is een hele mooie klassieke Freudiaanse psychiatrie. Maar tegelijkertijd willen de schrijvers er ook de hele farmaceutische wereld inschrijven. Ja, en de nadelen daarvan.
Ja.
En de Prozac komt altijd naar voren. Ja. En dat
zit misschien ook nog een beetje in die tijd. Hè? Zoals dat Rain Man ook alle kenmerken had van...
Een beetje kort door de bocht was, ja. Middelautist. Ja.
Dat is nou ook een serie toevallig die ook op HBO Max staat. De White Lotus. Misschien nog even heel kort, ook een beetje om richting een eind weer te kletsen. Maar wat vond je van The White Lotus? Want het is een behoorlijk bekende serie. Vermakelijk. Ik was wel geneigd om door te kijken. Het was wel een serie die ja. lastig kon uitzetten.
Ja. Ik vond het ook echt wel leuk. Ja. Wel goed geacteerd, ja. Wel origineel.
Het enige wat ik er een beetje bij had, was dat ik vond het allemaal wat... Dat is waarom ik ook op de serie even kwam. Omdat het allemaal ook wat karikatuurig was. Het voelde soms alsof ze een boek met persoonlijkheidsproblematiek opsloegen. Ja. En zeiden van, bij Borderline doet iemand dit allemaal. Die nuance die ik dan altijd heel mooi vind in een Better Call Saul, Breaking Bad, Leftovers, Succession. Het hoeft niet allemaal. Ik denk dat de Sopranos misschien dan ook nog iets te veel deed.
Hey Teun, gaan we afronden?
We gaan afronden, Pieter.
Hebben we genoeg muziek gedraaid? Hebben we genoeg grapjes gemaakt? Onze kijkers tegemoet gekomen in al hun wensen?
Wat mij betreft is dat nooit genoeg.
Maar we doen het voor onszelf, toch?
We doen het voor onszelf. En ik wil hier iedere keer met jou nog uren zitten. De realiteit zegt dat we moeten afronden, jongen.
We moeten afronden.
Ja. Mogelijk is dit ook een van de laatste keren dat we zo tegenover elkaar zitten.
Jongens, het zal toch niet waar zijn?
Het is, even voor de luisteraar die nu heel erg schrikt, vrees niet, we gaan door. Maar we zitten iedere keer in locatie Nijmegen en in de kelder. En ik ga vanaf een weekje of twee niet meer in Nijmegen komen.
Jongen.
Voor in ieder geval werk. Maar ik,
oudste stad van Nederland.
We gaan er zeker nog eentje opnemen in jouw nieuwe studeerkamer. En het zal misschien wat vaker online zijn. Ja, dus ik voel het wel. Dit voelt ook wel een beetje als een laatste zo hier samen.
Heavy shit. Ja, dan zit ik met mijn tegeltjes.
Ja.
Jongen. Ik heb alle vertrouwen in dat we daar allemaal aan passen. En dat het goed komt.
Ja. Ja, komt
er. Lieve luisteraar, Teun gaat afscheid van jullie nemen nu.
Nee, dat ben jij nu, dat ben jij nu mooi aan het doen. Nee, ik zou zeggen, pak hem door.
Nee, dat is echt jouw ding.
Nee, zo. Lekker, je was goed bezig.
Nee, is niet mijn. Okay. Ik heb de starre rolverdelingen.
Helemaal goed. Lieve luisteraar, dank voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hier ook weer iets aan hebben gehad. Of zo.
Waarom?
Ja, dat hoeft helemaal niet. Nee, waarom zeg ik dat?
Wat is dat nou weer?
Nee. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zoals wij dat doen. Zoiets. Hoe sluit ik eigenlijk nog maar? Ik word nu heel bewust. Nee, ik word nu ineens precies. Heel bewust van mijn afsluiten.
Ja, eindelijk.
Ja.
Het is mooi dat je dat zelf ontdekt. Dat die dat afsluiten eigenlijk. Ja. Ja. Hoe doe je dat nou? Hè?
Misschien wil ik niet afsluiten nu. Kan dat?
Voor mij heb je moeite met het... terwijl we echt al ruim over de tijd zijn.
Weet je dat... En ik ga weer even in films en series associëren. En dan stop ik. Een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien... was een behind the scenes van The Lord of the Rings... De trilogy met Peter Jackson.
You shall not pass.
Die. En die films zijn eigenlijk achter elkaar opgenomen, hè, in één tijdsperiode. Dus dat is een enorme klus geweest. En die regisseur, Peter Jackson. Wilde de laatste scène die hij opnam, wilde hij eigenlijk niet zeggen, that's a wrap. Dus hij bleef maar zeggen, oké, nog een keer. Dus en iedereen had zoiets van, jongen, hij staat erop. We hebben de take, we hebben hem. Maar hij wilde eigenlijk gewoon niet stoppen.
Oh ja.
Heel mooi om te zien. Eigenlijk mooier nog dan die films. Dat je iemand ziet die jaren heeft gewerkt en ook het proces zo mooi vindt en zegt van, ja,
geen
ik wil niet, ik wil nog niet dat het goed is.
Ja, we gaan toch echt afscheid nemen.
Ja, we gaan het doen.
Het is gewoon klaar nu.
Met een brok in mijn keel, lieve luisteraar. Dank voor het luisteren.
Ik zie een traantje ook.
Ja, het wordt vochtig. Het wordt vochtig. Ja. Lieve luisteraar, dank voor het luisteren. En Pieter, jij bedankt voor het
graag gedaan, jongen. En tot de volgende.
Goed weekend.
Goed weekend.
Dag vriend, houden we.